Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Make voting sexy again. Welkom bij Stem, honey. Een speciale bonusserie die we maken om jou een schop onder je hol te geven. Hop dat stemhok in. Voor alle dwalende kiezers met de ziel onder de arm maken wij deze serie in de hoop dat je na het luisteren van alle 6e afleveringen compleet verlicht dat vakje aankruist.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nydia.
En in deze politieke reeks voelen we 6 lijsttrekkers stevig aan de tand over alles feminisme.
En dat alles binnen een kwartier. Het zou zomaar kunnen dat we dus een onderwerpje of 2 niet aantikken.
In de vorige 2 afleveringen spraken we met Bloemen van de PvdA en Ouwe Hand van de Partij voor de Dieren.
En in deze aflevering spreken we met Sigrid Kaag van D66.
Let's go!
De lijsttrekker van D66 is zojuist aan onze digitale podcast keukentafel komen zitten. Sigrid Kaag, welkom.
Dankjewel.
Hallo. Zo fijn dat je tijd voor ons vrij wil maken om te praten met ons over feminisme. En ik stort me meteen op de eerste vraag. Ben je feminist?
Ja, ik vind dat mannen en vrouwen allemaal feminist moeten zijn. Gelijkheid van mannen en vrouwen en gelijkwaardigheid is een zaak van ons allen. Niet alleen vrouwen.
Dat zeg je vrij stellig. En ik denk nu vooral eventjes aan een interview wat ik met je heb gelezen in september in Volkskrant Magazine. Waarin dezelfde vraag gesteld wordt. En dan zeg je weifelend, dat staat er dan, weifelend. Maar ik ben geen dolle mina of zo. Waar komt dat gevoel vandaan?
Nou, omdat in Nederland je vaak geconfronteerd wordt. Überhaupt vind ik het verbazingwekkend als mensen die vraag nog de behoefte voelen om die vraag te stellen. Ik kom uit natuurlijk internationale omgeving waar we alleen maar strijden voor vrouwenrechten, gelijkheid, gelijkwaardigheid. En er is al sinds jaren een beweging, dat heet He for She. En dat betekent mannen aan de zijde van vrouwen om die gelijkwaardigheid binnen de maatschappij te bewerkstelligen. Dus eerlijk gezegd vind ik ook, voor mij is de vraag een beetje ouderwets. Ik denk dat we nog ontzettend veel moeten bereiken, maar het moet niet meer aan de orde gesteld worden. Dus dat was mijn, en dat heb ik ook toen in dat interview geprobeerd uit te leggen.
En is feminisme nog nodig in Nederland?
Ja, absoluut. Tot mijn treurnis ook. En ik zie het contrast best wel scherp. We bungelen natuurlijk onderaan allerlei lijstjes in Europa. We moeten echt veel meer nog vooruitgang zien te boeken als het gaat om de zichtbaarheid van vrouwen. Op alle niveaus, op alle plekken. En we moeten alles in het werk stellen om dus ook de volledige participatie van vrouwen mogelijk te maken. Denk aan de gratis kinderopvang. Partnerverlof, alles wat te maken heeft met seksuele gezondheid. Maar natuurlijk ook gewoon wat mij betreft een quotum. Quotum ook voor de top, want het is een betonnen plafond waar vrouwen in Nederland, met onze grote mond over vrouwenrechten, overal ter wereld. Maar hier in Nederland, we breken er nog steeds niet doorheen.
En wat zijn volgens jouw partij de grootste thema's binnen het feminisme waar zo snel mogelijk iets mee gedaan moet worden? En kun je een concreet voorbeeld daarvan geven?
Jazeker. Nou, ik zei net al op alle fronten, maar we willen natuurlijk meteen de gratis kinderopvang, 4 dagen per week. Het is niet alleen goed voor de kinderen, ook om kansongelijkheid aan de basis al aan te pakken, maar ook om juist ervoor te zorgen dat iedereen, als ze willen werken, hoe lang ze willen werken, hoe kort ze willen werken, dat een keuze is. We zijn natuurlijk ook voor de gratis pil. Wij zijn voor gelijke lonen. Er zit nog steeds een loongat tussen mannen en vrouwen. Onvoorstelbaar natuurlijk, ook in Nederland. En zoals ik al eerder noemde, een quotum. Maar wij trekken het over het sociale en het economische. Ik ga voor het hele brede pad. En als minister voor Buitenlandse Handel heb ik vrouwelijk ondernemerschap ook als een expliciete prioriteit gemaakt. Omdat het zo belangrijk is dat ook vrouwen in het bedrijfsleven gewoon helemaal door kunnen trekken. Van starters tot de CEO's.
En als je dan kijkt naar die handel met het buitenland. We hebben natuurlijk nog veel fast fashion, nare situaties in sweatshops en dergelijke. Wordt dat dan ook meegenomen? Dat we daar als land harder naar kijken? Of daar niet meer aan meedoen?
Zeker. Ik heb als... je stelt 3 vragen.
Ja, sorry.
Maar als het gaat over arbeidsuitbuiting. Ja. Dan hebben we het over verduurzaming in de keten. En ik heb nu een pakket aan maatregelen afgeleverd aan het parlement. Waarin we spreken van informeren tot verplichten. Dus sancties. Als je niet zorgt voor zorgvuldigheid in je keten. Nou, dan zijn sweatshops daar natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld in. Een bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om te weten wat er wordt geproduceerd, hoe het wordt geproduceerd, of er een leefbaar loon wordt betaald, of het veilig is. Denk aan Rana Plaza bijvoorbeeld, destijds in Bangladesh. Daar zijn ze verantwoordelijk voor. Als ze dat niet doen, dan volgen er sancties. Ik doe dat in Nederland, hebben we dat afgeleverd. Het ligt nu in de Tweede Kamer. Maar ik heb er ook voor gezorgd dat Europa hopelijk de komende maanden dit regelt op Europees niveau. Dat is namelijk nog veel beter. Dan heb je gewoon slagkracht.
Even tijd voor een beetje zelfreflectie. Hoe ging jouw partij eerder de feminist in?
Ik kan me dat niet voorstellen. Heb je een voorbeeld? Dan kan ik daarop reageren. Maar mij schiet niet iets te binnen. Wij zijn een partij die staat voor juist voor een inclusieve maatschappij, inclusief onderwijs. Wij zijn als eerste spreken ons uit voor de LHBTI-gemeenschap. Wij staan voorop in vrouwenrechten. We zijn de partij die de meeste vrouwelijke bewindspersonen heeft geleverd. 5 deze kabinetsperiode. Niemand haalt ons daarin. Onze lijst is divers. Kleur, gender, seksuele oriëntatie, migratieachtergrond, man, vrouw, leeftijd. Ik ben de oudste lijsttrekker. Ook een vorm van antidiscriminatie. Ga er maar aan staan. Ik ben de tweede vrouwelijke lijsttrekker. Dus ja, er zijn vast voorbeelden te noemen, kan ik me voorstellen. Maar je moet me wel duiding geven.
Nou, iets waar veel van onze luisteraars dan toch een vraag over instuurden, is natuurlijk de Moria-deal. Waarvan mensen toch teleurgesteld zijn dat D66 daar dan op die manier in meegaat.
Ja, maar dat is geen feminist. Ik noem dat niet een feminist.
Dat is net hoe je het interpreteert natuurlijk. Mensenrechten, opnemen van vluchtelingen. Of je dat wel of niet meeneemt in je feminisme, maar...
Ja, dat is een andere stap.
Okay.
Niemand heeft ooit beweerd... Ik dacht dat je iets op het gebied van vrouwenrechten bedoelde.
Oh,
maar dan anders begreep ik hem niet. Ja.
Okay.
Ik bedoel, vrouwenrechten zijn ook mensenrechten eens. Maar ik denk dat het gesprek anders is. Nou, heel duidelijk. In ons huidige verkiezingsprogramma staat dat we jaarlijks 5000 asielzoekers op willen nemen. We hebben hier in een conservatieve regering gezeten waar 2 partijen helemaal niets willen. En eerlijk gezegd, als je naar het parlement kijkt, dat op dit moment gedomineerd wordt door rechtse partijen, wordt alles wat je wilt als het gaat alles wat asiel is, of een verruiming van migratiebeleid, dat haalt het gewoon niet in de Tweede Kamer. Wij hebben deze deal, hebben een regeerakkoord doorbroken. Ik zal nooit zeggen dat we er trots op zijn, verre van. Het brak mijn hart, maar het was de keuze tussen 0 of 100 mensen opnemen. Het verschil is, we moeten ervoor zorgen dat iedereen gewoon op een progressieve partij, idealiter D66, stemt, om ervoor te zorgen dat we de grootste worden, of zo groot mogelijk, zodat je tegenwicht kunt bieden. Maar kijk ook naar Europa, ik zal het eerlijk gezegd doortrekken, alles wat tegenwoordig Europa is, waar het verdienvermogen, de waardegemeenschap van Nederland ook aan verbonden is, meerderheid van het parlement stemt tegen alles wat pro-Europees is. Het is bijna ondenkbaar in Nederland in 2021, maar dat is de hele harde realiteit. Dus ik noem ook de Moria-deal niet. Ik vind het een verschrikkelijke deal. Het is ontzettend lelijk. Maar het merendeel van de partijen wilde dit al helemaal niet. En dat is het erge. Dus het is opboksen tegen. En het nog steeds durven te doen en verantwoordelijkheid nemen.
We komen even tussendoor om onze sponsor in de sunshine te zetten.
Het is uitgeverij Blossom Books die deze serie mogelijk maakte.
En om iets specifieker te zijn, het boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, geschreven door Titia Hogendoorn in samenwerking met Nienke Schuitenmaker.
Met dit boekje heb je de complete basis in handen van de Nederlandse politiek.
Wat verdomde handig is als je gaat stemmen. Wat jij dus gaat doen ergens om en nabij 17 maart.
En Titia zou Titia niet zijn als ze de politiek niet hilarisch had gemaakt.
Die meid heeft talent, want nooit eerder lag ik onder de tafel van het lachen door een boek over notabene de politiek.
Voor maar 8,99 vragen weet jij waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. En dat is geen geld om een beetje te weten hoe de politieke wereld in elkaar steekt, zonder in slaap te vallen.
Hup naar Libris.nl dus, waar je waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen, kunt bestellen bij je lokale boekhandel.
Oh, sorry, was even verloren geraakt in Titia's boek. In de Nederlandse politiek is het zo dat er veel witte mannen beslissingen maken over dingen die het hele land aangaan. Hoe zorgt jouw partij ervoor dat ook de andere stemmen gehoord worden en worden meegenomen in het maken van die beslissingen?
Nou, in de eerste instantie is natuurlijk onze lijst divers. Zoals ik al eerder zei, wij zorgen ervoor dat we echt ook zichtbaarheid aan mensen geven, de diversiteit. Man, vrouw, nou, het heb je al net genoemd. Mensen van kleur, migratie, achtergrond, de LHBTI-gemeenschap. Jong, oud, Randstad, provincie. Maar belangrijker is dat zowel je besluitvormingsproces er is en dat wij staan voor alle thema's. Er is geen enkele partij die zo consistent staat voor vrouwenrechten, mensenrechten. Sjoerd Sjoersma heeft de Magnitsky-prijs laatst gekregen door zijn standvastigheid en zijn houvast. Wij doen dit overal. Wij zijn degene die 0,7% van het bruto nationaal product willen investeren in ontwikkelingssamenwerking. We hebben ervoor gezorgd dat überhaupt het hele pakket nog stand kon houden. Weer tegen alle tegenwerking in. Dus ik zou zeggen, op alle fronten doen we dit. We walk the talk. Maar, weet je, in de politiek, net zoals het leven, is alles een kwestie van samenwerking. En dat is mooi. Maar ook helaas soms van compromissen waarvan je niet altijd dacht, ik had het zelf niet bedacht per se. Maar het is heel belangrijk. Ik denk ook echt dat het vrouwenquotum als tijdelijke maatregel een hopelijk een grote doorbraak gaat leveren.
Nou, er is nu echt al heel veel genoemd, maar toch nog als laatste vraag in deze rij. Waarom zou elke feminist dan juist op D66 moeten stemmen? Als laatste vurig pleidooi.
Omdat wij heel duidelijk zijn in onze prioriteiten, in onze aanpak van racisme en uitsluiting. Wij zijn voor een grootschalige aanpak van de kansongelijkheid. Nou, dat begint al bij de geboorte in feite. We zijn heel duidelijk over hoe we seksualiteit beleefd moet worden. De rechten daarin, maar ook toegang tot de gratis abortuspil. De hele beleving van je leven. En wij willen echt kansen voor in ieder creëren. En feminisme gaat om gelijkheid, gaat om mensenrechten, gaat om hele fundamentele zaken. Maar ze wel heel concreet maken. En wij zijn altijd koploper daarin. Andere partijen volgen ons meestal. En het grote verschil tussen onszelf en andere partijen is, wij besturen ook. We nemen ook verantwoordelijkheid. En dat zie je niet bij alle andere partijen. Je kunt 30 jaar in oprichting zijn geweest als een GroenLinks. En ik vind de GroenLinks een hele sympathieke partij. Op sommige fronten zijn we ook echt heel eender. Maar we hebben geregeerd. We hebben ook die ervaring. Ja, en dan doe je ook krijg je ook wat krassen mee. Maar je wordt er wel wijzer van en ook strijdvaardiger, zou ik zeggen.
Dan komen we nu bij deel 2 van dit vragenvuur. dit zijn een paar korte keuzevragen. Het zijn er 6. En je kunt antwoord geven en een kleine toelichting als je dat wilt.
Ja.
Liever inzetten op mannen en vrouwen beide fulltime werken of mannen en vrouwen beide parttime werken?
Dat is een beetje een keuze. Ik ga voor de keuze van een ieder. Ik wil liever dat iedereen uit eigen keuze bepaalt wat zij willen en of het mogelijk is. Maar de keuze moet aan beide zijn of ze willen werken en hoeveel ze willen werken.
Geboorteverlof gelijk trekken voor alle ouders, ja of nee?
Ja, Nederland is veel te kort. Ik heb zelf ook geleden onder veel te kort geboorteverlof. En ik heb 4 kinderen gehad. Het is een ramp. Het is ontzettend belangrijk dat je veel langer thuis kunt zijn. En het is voor mannen en vrouwen gelijk, ongeacht. En dan is het aan de ouders hoe ze het willen inrichten, hoe ze het willen gebruiken.
En gaat het dan ook over bijvoorbeeld gezinnen die anders samengesteld zijn dan mannen en vrouwen?
Ja. Het is aan hoe de gezinsconstructie, hoe ze dat zelf willen bepalen.
Ja. 5 dagen verplichte bedenktijd bij abortus, ja of nee?
Totale onzin. Geen man kan bepalen over het lichaam van een vrouw.
Duidelijk. Burkaverbod de deur uit, ja of nee?
Maar absoluut. Ook weer totale onzin. Het is de eigen keuze van de vrouw als ze dit echt wil. Ook hebben we hier een enorme wetgevingstraject opgestart op basis van ongeveer 150 vrouwen in Nederland. We hebben het probleem veel groter gemaakt dan het mogelijk is. Maar als het uit vrije keuze is, dan heb je daar niet in te treden. Het spreekt meer eerlijk gezegd van islamofobie.
Nederland heeft een racismeprobleem, ja of nee?
Ja. 3-dubbel ja. En we moeten versneld aanpakken en geen dag te wachten. En we hoeven onszelf niet te veel schouderklopjes te geven hierin. We moeten alleen maar er schouders eronder gaan zetten.
En dan de laatste. Liever regelgeving inzetten om gelijkwaardigheid voor elkaar te krijgen, of liever de verantwoordelijkheid bij de maatschappij zelf leggen?
Nou, de verantwoordelijkheid bij de maatschappij, dat is altijd leuk. Die wil je graag natuurlijk liefst dat het uit de maatschappij komt. Maar het duurt veel te lang. Ik denk als we het bij de maatschappij hadden gelaten, zeker bij een aantal van de conservatief-christelijke partijen, dan had wij spreken mijn moeder 20 jaar langer moeten wachten tot ze weer mocht gaan werken na haar huwelijk. Dus weet je, het komt niet altijd vanzelf. Regelgeving is soms heel belangrijk. Ik denk wel dat het om slimme regelgeving gaat. En tegelijkertijd wel vanuit de maatschappij die boodschap uitdragen. Maar weet je, linksom of rechtsom, en zo bedoel ik het niet politiek, soms is regelgeving gewoon keihard nodig. Kijk naar antidiscriminatiewetgeving.
Dat was hem.
Super duidelijk, dat was hem.
Heel veel dank.
Ja.
En heel veel succes de komende periode.
Zet hem op.
Dank jullie wel.
Dit was hem weer.
Leuk en thanks dat je luisterde.
Veel dank aan de lijsttrekker. You know who you are.
Bedankt Daniel van der Poppen voor al het editoverwerk. Lucas de Geer voor de muziek. En Lisbeth Smit voor onze website damnhoney.nl.
En bedankt @internetpresident. Het is een schande dat jij ons werk moest doen. Het patent op Damn Honey.
Dat blijft natuurlijk helemaal van jou. Vergeet niet te stemmen.
Stemmen.
Stemmen. Stemmen.
Stemmen. Stemmen. Stemmen.